Ik heet u welkom op deze morgen. God de Heere geven ons een gezegende dag. Wij danken ook opnieuw de kerkraad voor het afstaan van het kerkgebouw. En ik wil ook nu reeds mijn dank uitspreken voor wat er aan het voorbereidende werk werd gedaan. We weten dat het spontaan geschied is. Wij willen samen zingen Psalm 89, de versen 3 en 7. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. mijn gebed. Naardige Heere, het past ons om uw naam ootmoedig te erkennen dat u ons allen bewaard hebt en veilig hier hebt willen brengen. Dat is niet een vanzelfsheid, o God, wil ons alle te samen daarvan doordringen. Want uw woord wordt elke week en elke dag, als elk moment op deze wereld bevestigt dat het leven maar een damp is en dat de dood ieder uur wenkt. Ook wanneer we ons dagblad lezen, dan vinden we daar advertenties, maar we worden ook gericht op gebeurtenissen. En we denken ook in deze ogenblikken aan het gebeuren op zee. Er zijn urkers verdronken. Gedenk, barmhartige God, de gezinnen in uw genade. Wil gij geven dat de jongen die verdronken is gevonden mag worden? Heere, dat is ook een uitzien van de ouders en van de familieleden en van de gemeente. Wil u het nog schenken, o God, opdat hij begraven kan worden? Ja, barmhartige Heere, dat de geredden beseffen mogen dat uw goedertierenheid groot is en dat u het leven hebt willen verlengen, opdat het tot heil mag zijn. Barmhartige Heere, denk nog aan uw verbond in ons persoonlijk en kerkelijke leven. Ja, barmhartige God, ontferm u over het ganse leven in ons vaderland. Wil nog met ontferming bewogen zijn, want er is zoveel verwarring, o God. Als we daaraan denken, dan moeten we niet alleen stilstaan bij het afzonderlijk leven en staan als kerken, maar wat kan er ook in kerken werken, o God. En we moeten onze jonge mensen daarvan denken. Er is geen wonder, al is het niet goed te keuren, dat de kerkverlating al sterker wordt en dat ze gedreven worden in armen van sekten. En daarom, Heere, geef een leven bij uw woord in ootmoedigheid, dat daar wat van uit mag gaan, o God, want daar gaat het toch om. Wil dan deze dag op ons nederzien en dat deze dag dienen mag tot opscherping en tot toerusting. Ja, laat uw Heilige Geest daartoe werkzaam zijn. Gedenk aan uw kerk, Heere, in ons vaderland. Verdeelt maar de macht te midden van de verdeeldheid. Ook nog een stukje eenheid beleefd worden. Dat geeft u nog, Heere. Wil geven, barmhartige God, dat het werk op de zondag en door de week gezegend mag worden. En ook aan de Theologische Universiteit, waar men gevormd wordt om straks te staan in uw dienst. Wees met onze vorstin, met onze overheid. Ja, gedenk, barmhartige God, aan allen die verhinderd zijn. We denken aan broeder Van der Rent, die anders ook aanwezig was. Barmhartige God, wil u hem gedenken bij het ouder worden. En als de overtuiging gaat rijpen dat de weg naar het einde zou kunnen leiden, vroeg of laat, laat het licht van uw geest zijn deel blijven uit genade. Wees ook met zuster Slagboom, barmhartige God, wil haar en haar kinderen in uw ontferming gedenken. Trouwe God, wil u het doen. Wil de ledige plaatsen niet alleen met uzelf vervullen, maar dat er ook een generatie mag komen die niet etiketteert, maar die beleeft wat uw woord aangeeft, Heere, om in ootmoedigheid een slaaf van Christus te mogen zijn. Wil u dat schenken uit genade? Want het gaat toch niet om ons, Heere, maar het gaat om u. En dat zondaren door het werk getrokken worden. En ook onderdanen van u geleid op de weg van het leven. Hoor ons uit genade in uw vergevende liefde om Christus wil. Amen. Ik lees u enkele versen uit 2 Timotheus 4. De versen 1 tot 5 en uit Hebreeën 13 de versen 6, 7 en 8. 2 Timotheus 4 van vers 1. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, houd aan tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf en vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoren zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden en zullen hun gehoren van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij wees wakker in alles, leidt verdrukkingen, doet het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. En in Hebreeën staat, gedenk uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben, en volg hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. U mag vanzelf van mij niet verwachten dat we uitvoerig op deze woorden ingaan. Vandaar een enkele centrale gedachte. En geliefden, die gedachte is niet onbelangrijk. Wij kunnen wel zeggen dat het belangrijkste is. De eeuwen door. Waar gaat het om? In de kerk en in deze wereld. Niet om een woord, maar het woord. En ik geloof dat het dringend noodzakelijk is dat daar de bezinning op is. En die bezinning moet zich niet alleen beperken tot theologen, professoren, maar ook tot gemeenteleden. En wat het woord aangeeft, dat vinden we in het woord zelf. En het wordt vertolkt in onze belijdenisgeschriften. We mogen daarnaast niet veronachtzamen wat God in zijn goedheid de eeuwen door tot op deze dag heeft gegeven. Maar het is noodzakelijk dat wij weten wat het woord van het woord aangeeft en wat dienaangaande is vastgelegd in onze belijdenisgeschriften. Dat zijn niet de vergeelde papieren van de kerk, maar dat zijn papieren die niet vergaan, die niet tijdgebonden zijn, maar waarin duidelijk spreekt het woord van God. En ook wanneer het gaat over het geest christelijke leven. Laten we dat nimmer vergeten. Niets mag daarboven gesteld worden. Niets mag daar opgelegd worden. Ja, niets mag er gaan domineren. Zelfs niet de uitspraak, en zo leer ik het, of zo wordt het door Gods volk geleerd. Ik wil de laatste uitdrukking ter verduidelijking zeggen, dat die gebruikt mag worden, maar dan naar de schrift met het woord van God in de handen. Wat heeft de grote koning niet uitgesproken voordat hij afscheid nam van zijn discipelen? Als we denken aan het zendingsbevel, waar we de Heere dankbaar voor mogen zijn, dan heeft de opdracht aan de discipelen vandaag nog de grootste betekenis. Predik, verkondig het woord. En als we dan even denken aan wat er in de laatste brief van Paulus staat, dan betuigt hij met volle ernst, met volle liefde, ja uit liefde tot zijn God en koning. Want het woord wat er mag zijn, is van de Heere zelf. Jong en oud, het is de grootste schat die ook op aarde gekomen is. En het is een Godse wonder dat hij die schat niet terugneemt. Maar dat die schat er zal blijven tot op de jongste dag. En hij heeft het zijn geestelijke zoon opgedragen. Predik het woord. Dat is het. Het woord. Men moet in de kerk komen om het woord te horen en met een woord naar huis gaan. Dan zegt iemand, ja dominee, maar elke zondag is er een tekst. Ja, een tekst uit het woord. En weet u wel dat dat de moeilijkste opgave is. Voor een dienaar die leeft bij het woord, om de tekst te verklaren, om de tekst te laten spreken, niet om de tekst zo te verkondigen dat uiteindelijk de tekst of omvloers of de tekst verduisterd wordt. Of dat de tekst geestelijk gemaakt moet worden. Dat zijn ook feiten. Dat zijn ook feiten. En lieve mensen, dan doen we tekort aan God drie-enig. Want wat gekend moet worden tot zaligheid, wat gekend moet worden van de drie-enige God, wat gekend moet worden in betrekking tot mezelf en mijn leven, dat start in het woord van God. En daarom het graven in het woord, het graven in de tekst, opdat hetgeen wat in de tekst ligt mag spreken. En dat jongeren en ouderen daar jaloers op worden. Jaloers op worden. Hebt u zo ook in de kerk gezeten, dat u naar huis ging. Heren, wat is dat rijk? En ik ken er niets van. Heren, ik ben onbekeerd. O lieve mensen, het waren te wensen dat er zo veel kwamen in kerkelijk Nederland en daarbuiten. Die smekelingen werden en smekelingen blijven, want die levenseigenschap die gaat beginnen, gaat zich voortzetten. Men raakt hier nimmer uitgeleerd. Ja, wie zal de diepte en de breedte van het woord kunnen peilen? Dat is uitgesloten. Dat kan niemand. Maar de Heilige Geest wil in het woord leiden. En hij wil het woord doen verstaan. Predik het woord. En dan zegt hij zo met nadruk: houd aan tijdiglijk, ontijdiglijk, wederleg en bestraf. Vermaan in al langmoedigheid en leer. En die leer, geliefden, die staat niet los van het woord. Wel nee, als Paulus het woord leer gebruikt, dan vindt dat aansluiting, ja dan gaat het uit van Handelingen 2 en ze waren volhardende in de leer der apostelen. En dat was uiteindelijk de leer van Christus. De grote apostel laat dat in zijn brieven duidelijk horen. En nu nog even, Hebreeën 13. Heeft Paulus in datzelfde hoofdstuk het over de voorgangers van zijn tijd, dus om te zeggen van nu, dan zegt hij tegen de Hebreeën: gedenk eens, denk eens terug en laat dat niet vervagen, laat dat niet weg ebben. Het gaat niet om mijn persoon, maar als voorbeeld. Ik was zo even in de consistorie en ik zag daar ook vele foto's van predikanten. En op de twee eerste, die voor mijn tijd of in mijn kindertijd geleefd hebben, heb ik ze allemaal gekend. En heb ik ze allemaal horen prediken. En je komt vanzelf nog wel eens in consistorie. En dan is het een zegen dat de Heer een kerkelijke overtuiging geeft, maar daarnaast is een grote zegen als we niet kerkistisch zijn. Maar dat we over de kerkmuren elkaar de hand kunnen geven. En als we, en dan zijn we geen taxateurs, geliefden, en we zijn geen regisseurs, maar de Heilige Geest geeft vanuit verbinding wel eens overtuiging. En daarom zegt Paulus ook: gedenk uw voorgangers die u het woord Gods hebben gesproken. Daar hebben jullie het weer. Paulus zegt, dat moet overblijven. Zij waren slaven van het woord en zij waren zo predikers van het woord God. En dat is tot u gekomen. En ze waren in de prediking geen eteleurs, maar ze waren uitstallers. Ze waren doorgevers, ook geen postboden, maar mensen die zich erbij betrokken wisten. Daarom zegt hij zo met nadruk: en volg hun geloof na. Om het zo te stellen, wat ze objectief naar het woord van God geloofden, als een rotsvaste overtuiging, en wat de Heere leert, denk als voorbeeld naar de schrift aan onze Heidelberger, en niet vergeten onze Dordtse leerregels. Daar was ook het hart bij betrokken. Volg hun geloof na. Het werd opgemerkt. Het werd niet alleen gehoord. Moet me goed onthouden, geliefd. Het werd niet alleen gehoord. Maar het werd opgemerkt. In prediking, in pastoraat en in catechese. Zo van tijd tot tijd. In een enkel woord. In wat in het gebed zo hartelijk naar voren mocht komen. En dan de uitkomst hunner wandeling. En dan betrekken we de tweede tekst erbij. Ze konden het getuigen. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde in der eeuwigheid. Dan mag er zijn het nakijken. Iemand zei eens terecht, Gods werk kun je nakijken. Al gaat het door de diepte, door de stromen, door het water heen. Maar God blijft getrouw. Wel, en dat mogen we wel zeggen, want het heeft God gegeven. En dan gaan we niet om lijsten, want er mogen er meer zijn en er zijn er meer geweest. Maar broeder Slagboom ging geen onbekende God, geen onbekende Jezus, geen onbekende Heilige Geest tegen. Nee, hij werd getrokken om al zo eeuwig behouden te worden door de drie enige God. En wat was zelfs in het einde zijn roem? Zijn welbehagen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En u zegt het achtste vers, geliefden, dat bij alles wat veranderlijk is, wel Gods grote gave dezelfde blijft. En als we dan in ons eigen leven en in het gezins- of familieleven of in het kerkelijke landelijk leven veel ontdekken en ontmoeten wat ons ontrust, en wat ons zeer ontmoedigt, wat ons zelfs doet afvragen, waar zullen we heen gaan? En waar moet het heen met ons hele geslacht? Dat we dan het woord in de hand nemen. En weet u wat er dan mag gebeuren? En dat mag niet lijdelijk maken, maar het mag sterkte geven. Heren, de zon is er. En weet u wat u s'avonds ook eens doen moet, als het een heldere maan is, dat u naar die volle maan moet kijken. En dan Psalm 72 open, want ze zullen hem vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen, in op- en ondergaan. En weet u wat een wonder is, dat de Heere dan ook voor ons zijn woord wil gebruiken. En wat nog groter wonder is, dat we niet alleen dat woord mogen horen, maar dat we zelfs verwaardigd worden om dat woord te prediken. Waarom neemt God hoopjes tot? Omdat ze beter zijn dan anderen en engelen. Een kerkvader heeft het gezegd. Engelen kunnen spreken van En dat keurt de zonde niet goed. Want dat is ontzettend. Maar mensen mogen gaan spreken van zonden en verlorenheid. Om des te ruimer en te rijker te verkondigen het welbehagen Gods in Christus. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. We zingen Psalm 119. En onderwijl zingen we. En onderwijl wordt er gecollecteerd. En die collecte bevelen we zeer bij u aan. 119, 45 en 65. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. En hoe wonderbaar is uw getuigenis.
lees graag met u uit Matteüs 25, vanaf het 31ste vers. We wilden deze morgen graag iets zeggen over Gods genade en onze goede werken. We gaan uit van Matteüs 25, vanaf vers 31. En wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Alsdan zal de koning zeggen tot degenen die tot zijn rechterhand zijn, komt, gij gezegenden mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis. En gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, en gespijzigd of dorstig en te drinken gegeven, en wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien, en geherbergd of naakt en gekleed, en wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen tot degene die ter linkerhand zijn, ga weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en ge hebt me niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en ge hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en ge hebt mij niet geherbergd. Naakt en ge hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis en ge hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Zover de schriftlezing, geliefden. Zalig worden, het is enkel en alleen genade. Maar niemand wordt zalig zonder goede werken. Matteüs 25 brengt ons naar de laatste dag, de jongste dag. Wie zal op die dag de rechter zijn? Niemand minder dan hij, die hier op aarde in een kribbe heeft gelegen en aan het kruis heeft gehangen, die door deze wereld is rondgegaan en door zijn dienaren nog steeds door deze wereld rondgaat, als de zaligmaker die komt niet om te verderven, maar om te behouden. Zij die hem leerden volgen en zijn persoon en werk lief leerden krijgen, hoeven op die dag dus niet te vrezen. Dat zal meevallen, want ze zijn van zichzelf nogal vreesachtig. Maar zij die hem niet erkenden, en zijn beeld niet gelijkvormig werden, die in blindheid hun weg zijn gegaan door dit leven, die hem en hun naaste zelfs helemaal niet zagen, maar alleen zichzelf, voor die zal het een verschrikkelijke dag wezen, niet om uit te houden. Wie zal berecht worden? Allen. Johannes heeft het gezien in een visioen. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor de troon. En de boeken werden geopend. We ontkomen daar niet aan, geliefden. Adam zal er staan en Nebukadnezar. Paulus en Karel de Vijfde, u en ik. En hij zal scheiding maken. De Heere kent degenen die de zijnen zijn. Hij zal zich, zoals wij ons zo vaak vergissen, hij zal zich niet vergissen. Er zijn slechts twee soorten mensen, schapen en bokken. Op die dag zul je het duidelijk zien, maar het is ook vandaag al zo. Twee soorten mensen, schapen die leerden volgen, al is hun natuur niet beter dan die der bokken. Maar die leerden volgen, hem een hoogst geluk leerden achten. En de bokken, beeld van het onvernieuwde, eigenzinnige leven. Waar zullen wij dan staan? Waar staan wij nu? Dat is de vraag die nu op ons afkomt. Zijn we nog bok of werden we al schaap? Zijn de schapen beter dan de bokken? Naar het oordeel van de schapen zelf, niet. Als ze van hun plaats zijn, kunnen ze een ander nog wel eens veroordelen. Maar als ze op hun plaats zijn, kunnen ze alleen zichzelf maar veroordelen. Al op die dag, geliefden, zijn ze allen op hun plaats. Ze zullen verwonderd staan. Het is de verwondering van de ootmoed. Waarom was het op mij gemunt? Daar zovelen, en je zult ze allemaal kunnen zien, daar zovelen gaan verloren. Die God niet heeft uitverkoren, die hij geen ontferming gunt. Waarom is het mij, Heere? Wat zal het een wonder zijn, dan meer dan ooit tevoren. God is zo goed, dat zelfs schapen nog zalig kunnen worden. Dat zalig worden een wonder van enkel genade is, wordt hier geleerd, aan deze kant van dood en graf. Die schapen hebben hier wel het een en ander geleerd. Maar dat het een wonder van genade is, wordt straks ten volle benadrukt. Door de koning zelf, ook door de schapen. Door de koning zelf, als hij zegt, komt, gij gezegenden, mijn vaders, beërft het koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging ter wereld. En elke letter in dit heerlijk woord zegt het ons, het is enkel en alleen Gods genade, vrije ontferming. Het is niet uit de werken, uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken opdat niemand roemen. Maar die werken zijn er wel. Maar in Gods weegschaal wegen alleen de goede werken van Christus. Dat moet onze enige hoop worden in leven en in sterven. Genade, het is enkel genade als je daar aan de rechterkant van de Heere Jezus mag staan. Enkel vrije gunst als een mens hier aan de goede kant mag staan. God maakt onderscheid waar het echt niet is. En ze leren alles tamelen, toestemmen, beamen, beleiden en zingen. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Kroem in vrije gunst alleen. Dat lied wordt hier geleerd. Zit u ook op de school van de Heilige Geest? Die leert het u dat te aanbidden. Daarvoor, daaronder ook te buigen. Het daar alleen van te verwachten. Nee, het is geen vreemde taal die ze daar horen uit de mond van hun rechter, maar het zal hen verootmoedigen als nooit tevoren. Komt, zal hij zeggen, want alle dingen zijn gereed, gereed gemaakt, niet door u, maar door mij. De bruiloftzaal staat gereed, de plaats is bereid, door mij. Ik ga heen, heeft hij toch gezegd, om uw plaats te bereiden. En zo ik plaats zal bereid hebben, kom ik weder tot u en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Kom, zegt hij, wat een wonder, niet te horen wat de anderen zullen horen. Ga weg, dit woord komt, staat aan het begin van het nieuwe leven. Dit woord wordt hier al gehoord, als hij roept. Door woord en geest, komt en volg mij. Dat woord dat levenwekkend is, dat onwederstandelijk is. Zo is het begonnen, zo is de zaligheid voor mij begonnen. Hij riep, komt en ik mocht komen. Hij riep, wat een wonder als we hier leren wat we waardig zijn. Het ga weg, dat wordt men waardig. In eigen beleving, wat een wonder als we zien hoe het komt dat zondaren zalig worden en welkom zijn. Omdat de zoon de plaats als plaatsbekleder de toren van God heeft gedragen. En het ga weg van de heilige God aan den lijve heeft ondervonden. Wat een wonder als we zien dat het komt binnen, vrucht is, gevolg is van de verkiezing van eeuwigheid. Daar is het begonnen. Wat een wonder voor mensen wiens natuur het is om tegen God te zeggen, ga weg, wijd van mij, die het altijd weer verzondigen, de roeping van de genadegift en de genadegift Gods zijn onberouwelijk. Die hij roept, die komt er. Dat zegt ons dit woordje, komt. Hij laat ze, die hij gegrepen heeft, niet meer vallen. Hij komt voor hen op. Op die dag zal de rechter zelf tot hen zeggen, komt. Die hij tevoren verordineerd heeft, zegt de apostel, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. We zongen enkele versen al over Gods trouw. Door die trouw komen ze er. Komt, gij gezegenden, mijns vaders, hebben zij hem verkozen? Nee, hij verkoos hen. Ze delen in Gods zegen. Dat ze apart gezet zijn is een rijk voorrecht, een rijke zegen. Ze zijn door de Vader gezegend. God is Vader, u weet dat, in en om de Zoon. Voor zondaren, als de Heilige Schrift spreekt over God als Vader, komt gelijk, dat kan niet anders, de persoon en het werk van de Zoon naar voren. Want hij is Vader om de Zoon, voor een verloren zondaar. Hoe kan een gevallen zondaar, een bondsbreker, een vijand, een vloekwaardige, een gezegende zijn? Om de gezegende, de Zoon, die echter een vloek werd. God deed alle ongerechtigheden van Sion op hem aanlopen. Hij werd tot zonde gemaakt, gehangen aan een hout. En die is vervloekt. Zie toch eens hoe ernstig en hoe vreselijk de zonde is, geliefden. Waarom zondigt u eigenlijk zo gemakkelijk? Hoe komt dat? Zie toch eens hoe ernstig, hoe vreselijk de zonde is. Niet op de dag aller dagen blijkt dat, ook dan, maar al eerder op Golgotha, waar de Zoon moet lijden en sterven. De zonde maakt de toorn Gods wakker. Bent u nog een kind des toorns? Besef toch wat u bent en wat u wacht. En vlucht tot hem die kind des toorns wilde worden. En die kinderen des toorns ons om Christus willen maken tot kinderen en erfgenamen Gods. Door woord en geest. Door woord en geest ga ik zien dat ik een kind des toorns ben. En dan is er nog een middel. Het middel. De middelaar wordt ons gewezen. O, als het oog open gaat voor de weg der zaligheid. In Christus Jezus. Dan smelt het hart. Dan spreekt Paulus. Christus heeft ons verlost. Niet van de wet. Maar van de wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Opdat de zegening van Abraham, hier hebt u weer het woord, de verbondszegen zou komen zelfs tot de heidenen in Christus Jezus. Maar ook dit woord spreekt alleen van vrije genade. God heeft ze aangenomen. God heeft ze gewild. Er zijn kinderen op de wereld. Wel geboren, maar niet gewild. Ontzettend, wat een gedachte voor die kinderen als ze daarachter komen. Maar van al Gods kinderen geldt dat ze gewild zijn door God. Uit liefde door God getrokken zijn, wederom geboren zijn. Wat een wonder, al Gods kinderen, één indruk ervan doet het hart smelten, want juist die gezegenden leren hun vloekwaardigheid kennen. Waar of niet? Waarom er zo dikwijls nog vrees is dat ze eeuwig om zullen komen. Wie daar Aldus wordt aangesproken, zal hier zijn vloekwaardigheid in leven en beleiden. Wat we zijn, vloekwaardigen, dat moeten we ook worden. En in die weg worden we wat we niet waren en nooit verdienen te zijn, een gezegende des Vaders. Wie zijn de gezegenden des Vaders? Wie wordt door de Vader gezegend? Hij die de gave van God de Vader niet veracht, die in de Zoon gelooft. Want wie de Zoon verwerpt als de enige en algenoegzame zaligmaker, verwerpt God die hem schonk. Wie elders zijn vertrouwen opstelt, op Mozes of op Abraham, kent zichzelf niet als een Adamskind, heeft de tweede Adam niet nodig, verwerpt hem die Adam de eerste, Adam de tweede schenkt. Wat dunkt u van hem? Wat dunkt u van hem die dan de rechter en heden nog de redder van zondaren is? Komt, gij gezegende mijns Vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Ook dit woord benadrukt weer Gods genade. Dit is voor u bereid, dit betere lot, zelfs van de grondlegging der wereld. We kunnen zeggen in de nooit begonnen eeuwigheid, voor u er was, voor u kon en ging roepen om genade zelfs. Dit roepen om genade, dit roepen om ontferming is dan ook vrucht van verkiezing. Al wordt dit pas later verstaan. Zondaren worden onrustig, omdat God hen bestemd heeft voor de eeuwige rust die er blijft voor het volk van God. Bekering is een daad van de mens, maar ook gevolg van verkiezende liefde. Een mens moet zich bekeren, maar het is ook vrucht van Gods verkiezende liefde. Een mens wendt zich tot God, omdat God zich van eeuwigheid af al tot hem heeft gewend. En waar God begint, mag de kerk in eindigen, in het welbehagen van God, het welk u bereid is. Deze woorden zetten onze werken, onze tranen, onze bekering niet aan de kant, maar plaatsen ze wel in het rechte licht. In het rechte licht, we leren smeken om het heil. Maar het is God die het ons bereidt. En Christus die het met bloed verwerft. En de Heilige Geest die het toepast in mijn hart voor u. Wat groot als de Heere het ons uit genade schenkt. Ben u verlegen om zulke geschenken, om zulke gaven, als de Heer het ook vandaag vraagt en hij vraagt het ons, wat wilt gij dat ik u doen zal, begeer wat ik u geven zal, wat zijn dan uw begeerten? Hebt u ook dergelijke verlangens, dat ik de zijne mocht zijn, dat ik verlost mocht zijn van mezelf en van de zonde en van de wereld, zijn eigendom mocht zijn, in leven en in sterven. Voor u, wat groot als de Heere het ons schenkt, vraagt u erom, u zegt misschien, kon ik dat ook nu maar zeggen. Hij kwam voor mij. Kon ik nu maar zeggen, hij is de mijne. En ik ben voor eeuwig de zijne. Kon ik dat nu maar zeggen. Bedenk dan dat er geen mijnen van het heil is in Christus Jezus zonder het mijnen van de zonde. Niet om het mijnen van de zonde, maar ook nooit zonder het mijnen van onze schuld. Ik gedenk heden aan mijn zonde. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Weet u wie er in de hemel komen? Helwaardigen, die komen er. Die zich, en trappenmaten mogen altijd verschillen, dat begrijpt u. Maar die zich als zodanig leerden kennen. Die aan Gods zijde vallen. En hem toevallen in zijn heiligheid en heilig recht. Zullen het uit zijn mond horen. Mijn kind. Mijn kind. Komt. Gij gezegenden. Mijns vaders. Beërft. Dat koninkrijk. Dat voor u bereid is. Van de grondlegging der wereld. Ze leerden het door het geloof. Dat ze het van God moeten hebben. Maar dat God ook zo goed is. Om het weg te geven. Uit genade. Dit leerden ze hier door het geloof. Er iets van te proeven en te smaken. En God wordt dan zo groot. Zo groot. Die genade van God en die liefde van God maakte hen klein. Het verandert het hele leven. Liefde, de liefde van God veranderde hen. Ze gaan die God lief krijgen, ook die God, als vrucht van zijn liefde. Maar die liefde willen ze ook betonen. Laten zien. Die zegt dat hij zijn broeder lief heeft, maar hij bewijst het niet, is een leugenaar. En van hun eigen liefde zijn ze echter niet zo onder de indruk. Wel van zijn eeuwige zondaarsliefde. Waarom zijn ze niet onder de indruk van hun liefde, hun goede werken? Omdat er wat anders tegenover staat, ook hun zonde. Het is altijd onvolkomen. Zoals de allerheiligsten hebben maar een klein beginsel van die gehoorzaamheid. Ze zien ook zo scherp hun schuld. En dat weegt, weet u, dat weegt zo zwaar. Hun eigen liefdewerken zien ze er niet. Ze zien wel zijn liefdewerk. We hebben hem lief, is dan de vrucht. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Daar hebben ze het liefste over. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar ze hebben hem wel lief. Die liefde in hun hart wordt een wederliefde. En die wederliefde is ook echte liefde. Het ademt de geest van Christus. Daarom trekt die ware liefde geen grenzen. Zeker niet. Ik, die van nature geneigd ben, God en de naaste te haten, ga door de liefde Gods, waarvan ik maar iets mag proeven, hem en de naaste lief hebben. Ik ga beantwoorden aan het oorspronkelijke scheppingsdoel. Ik word gereformeerd naar het beeld van de Heer Jezus Christus, die ook in zelfverloochening en onbaatzuchtigheid het minste, het meest verachte, het onwaardige heeft liefgehad en zijn leven ervoor heeft gegeven. Nee, goede werken maken een mens niet hoogmoedig. U weet naar onze belijdenis. Is de bron van goede werken het geloof. En het geloof richt zich niet op wat ik ben en op wat ik doe. Maar op wat God is en wat hij doet. En de norm van goede werken, dat is de wet, de wil van God. Ik doe slechts wat ik schuldig ben te doen. En de wet wijst me trouwens ook op mijn zonden en tekorten. En het doel van goede werken is de eer van God. Ik ben gericht op hem. En dan gaat de rechter ook de schapen verder aanspreken. En zegt hij tot hen dat zij aan hem hebben gedacht. Hun liefde aan hem hebben bewezen op allerlei wijzen. Hij gaat hen ook als het ware belonen voor wat ze gedaan hebben. Daarom zegt hij ook, want, beërf dat koninkrijk, want. In de eerste plaats heeft hij benadrukt dat het enkel genade is. Maar hun goede werken, die verwijdert hij met een minachtend gebaar niet. Omdat het alles vrucht is van zijn werk in hen. Hij heeft in hun leven zijn eigen werk herkend. Ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Deze liefde ervaren in het hart zorgt voor wederliefde. En het vernedert, het verwondert me als hij gaat spreken over wat ik gedaan heb. Omdat ware liefde zichzelf niet zoekt, maar het voorwerp van de liefde, staan ze verbaasd, ze staan verwonderd. Heere, wanneer hebben wij u zus en zo gezien? Ze zijn verwonderd. Het is de ootmoed. Zij zijn onder de indruk gekomen van zijn oneindige zondaarsliefde. Wat spreekt hij dan van hetgeen zij hebben gedaan? Liefde, dat is de vrucht van zijn werk in ons hart. Ziet hij ook in uw hart die vrucht, die ware wederliefde? Er is wel veel ijver en godsdienst, maar is er ook de ware liefde. De liefde tot de Heer. Zoals Petrus het ook belijden mocht tegenover de Heer Jezus. De Heer Jezus vroeg Petrus niet, Petrus, zul je het nu nooit meer doen? Want hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Maar hij vroeg hem wel, hebt gij mij lief? En daar kon Petrus toch eerlijk antwoord op geven. Hij kon toch zeggen, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Liefde is het kenmerk van een christen. Als u wat kenmerken van een christen wil weten, hier is er een echte liefde tot God en tot de naaste. En vanwege die liefde is er dikwijls ook zoveel smart vanwege de zonde. Het gebrek aan liefde. Ik ben niet zoals ik moest zijn. En die smart weegt zwaarder dan enig besef van zelf iets te zijn of te hebben. Het is heel opmerkelijk dat de Heer Jezus, als hij spreekt over ik ben hongerig geweest en dorstig geweest enzovoort, spreekt over kleine, alledaagse dingen. Als de Heer de liefde in het hart uitstort, dan willen we gelijk grote dingen. Dan willen we dominee worden. Dan willen we het van de daken afroepen hoe goed de Heer is voor een slecht mens. Maar toch. Dit gedeelte van Gods woord onderwijst ons dat ware liefde ook zijn werk vindt in de naaste omgeving. In de kleine en schijnbaar onbeduidende dingen van alle dag. Het bezoeken van een zieke en van een eenzame in uw gemeente. De hulp in de huishouding. Het schrijven van een brief. Een telefoongesprek, een gebed voor de nood in de gemeente, in de kerk. een enkel woord van vermaning aan hen die ten dode wandelen. Het geven van een Bijbel aan je collega. Die liefde uit die zich ook in het gemeentelijk leven. U kunt wel aan de verre naaste denken en 1000 gulden overmaken naar woord en daad. Maar weet u dat er in uw eigen gemeente mensen zijn die doodgaan van de eenzaamheid. En dat er ook mensen zijn die zo graag eens een woord zouden willen horen hoe het nu verder moet in het leven. Weet u dat er ook in uw naaste omgeving mensen tobben hoe rond te komen. Die liefde uit zich in de naaste omgeving. Die gaat aan het werk. En gaat dan niet met een vliegtuig naar de andere kant van de wereld. Maar zoekt de buurman op. Liefde ziet veel werk om zich heen. En ontdekt steeds meer werk. Liefde tot onze onbekeerde medereiziger. Die ook een eeuwigheid tegemoet gaat. Je denkt dan aan zijn arme ziel die op het spel staat. Liefde tot je kinderen, je collega's, de mensen die je elke dag ziet. Ook die nare, die akelige, die vreemde mensen die je niet sympathiek vindt. Als u dit aan een van mijn minste broederen gedaan hebt, zo heb gij het aan mij gedaan. Aan hen die niets terug kunnen geven. Aan hen die er niets voor in de plaats kunnen stellen. Liefde zoekt zichzelf niet. Ziet u dat de Heere Jezus goede werken ook beloont. Liefde werken. En hoe doet hij dat? Met liefde. Hij beloont liefde met liefde. En dat zult u ook ondervinden. Als er liefde wordt bewezen, zult u ook liefde ontvangen. Zo gaat dat met een mens. Liefde komt niet spontaan uit het hart van een mens op. Liefde, onze liefde is wederliefde. Liefde tot de broeders, de minsten zelfs, de behoeftigen. Dat is de liefde vanwege zijn liefde en de liefde tot hem. Het is ook een liefde naar zijn wil, overeenkomstig zijn aard. Heeft Christus ook niet het verlorene opgezocht? Zij die zich in de ellende hebben gewerkt en zich er niet meer uit kunnen halen. Heeft hij zich ook niet ontfermd over het onedele, het verachte? Heeft hij dat niet uitverkoren? Die het gedaan heeft aan mijn minste broeder. Die niets terug kan doen aan de huisgenoten des geloofs. Maar ook aan anderen. Die liefde die zoekt en vindt veel werk. Ze staan verbaasd. Omdat het alles deed, ze het alles deden omdat ze slechts onder de indruk waren van zijn liefde. Heere, wanneer hebben wij u zus en zo gezien? En hij zal zeggen, als u dit aan een van mijn minste broederen gedaan hebt, zo hebt u het aan mij gedaan. Ziet u dat de rechter alles van u weet? Wat een wonder zijn die schapen dan zo goed. Hebben ze echt in hun leven alles goed gedaan? En die bokken, hebben die dan echt alles verkeerd gedaan? Was daar dan geen zekere mate van liefde? Zo zou ik het niet willen zeggen, dat die schapen alles goed hebben gedaan. Zo kunt u het ook, zo mag u het ook niet zeggen. Maar hij heeft wel gezien wat er op de bodem van hun hart lag. Die ware liefde tot God. En die wordt altijd beloond. Het is een wonder. Een groot wonder. Dat de Heer Jezus alleen maar hierover spreekt. Hij die ook weet van mijn zonden en tekorten. van mijn nameloze schuld. Van het feit dat ik toch van nature geneigd ben God en mijn naaste te haten. Maar geen woord daarover, geen enkel verwijt. Hebben ze nu echt alles goed gedaan? Nee hoor, maar het bloed van Christus is er overheen gegaan. Hun zonden zijn verzoend. De schuld van zijn volk heeft hij uit zijn boek gedaan. Ook ziet hij geen van hun zonden aan. Nee, ze worden zalig vanwege zijn liefdewerk. Die de zijne lief gehad heeft tot het einde. Tot het einde toe. En dat ook heeft bewezen. En niet af heeft gelaten van zijn roeping te vervullen. Uit liefde tot verloren zondaren. Daarom komen ze er. Maar die liefde heeft gevolgen in het leven. En wordt altijd beloond. Met meer liefde. Liefde van God. Liefden, of behoort u tot de bokken? Zij worden aan zijn rechterhand geplaatst. U moet dat goed zien. Ze blijven niet over als een kudde die nu eenmaal niet uitverkoren zijn. Het zijn geen arme stakkers die zomaar blijven staan. De schapen worden aan de rechterkant geplaatst en dan blijft er nog een groep over. Nee, zij krijgen ook een plaats van de rechter. Zij worden aan zijn linkerhand geplaatst. Hij doet het als met een ondeugende jongen in de klas. De meester zegt, ga jij daar maar staan, in de hoek. Ze worden daar geplaatst. Het zijn geen slachtoffers, het zijn criminelen. Zij hebben die plaats verdiend. Nee, die schapen hebben de plaats aan zijn rechterhand niet verdiend. Maar die bokken hebben de plaats aan zijn linkerhand wel verdiend. Zij worden daar neergezet. Denk toch niet klein of hard van de Heere. Er wordt zo vaak zo negatief gedacht over de uitverkiezing en de verwerping. De verwerping is Gods reactie op onze zonde. Als u God slaat in ongeloof, zijn woord verwerpt, dan slaat hij terug. Ga jij daar maar staan. Zij zullen het horen uit zijn mond. Ga weg van mij. Waarom? Omdat zij hetzelfde gezegd hebben tegen hem. Wijk van mij. Aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En dan, terwijl de schapen geen enkel verwijt horen uit zijn stem die hen toch kent en alles van hen weet, krijgen zij het ene na het andere verwijt te horen. Vreselijk zal het zijn om op die dag aan de linkerhand van de zaligmaker te staan, die dan rechter zal zijn en die ons dan zal veroordelen. Waarom? Om het gebrek aan liefde. Veroordelen omdat we als blinde mollen over de aarde zijn gegaan. Die alleen maar oog hadden voor het eigen geluk en voorspoed. En God aan zijn plaats lieten. En de naaste ook maar lieten verhongeren en verkommeren. Zij hebben geen liefde getoond. Ook zij zeggen, Heere, wanneer hebben wij u dan zus en zo gezien? Maar het is niet de verwondering die in het hart van de schapen leeft. Het is een soort verontwaardiging. We weten van niets. Zijn zogenaamde onschuld zelf. En zie, daar hebt u nou het karakter van een bok. De onschuld zelf. Die zelfs nog komt met dingen die men toch wel gedaan heeft. Hebben we niet dit en hebben we niet dat gedaan, ook in de kerk. En een schaap wordt een schuldig mens. Die wordt de schuld zelf. En die gaat buigen. En die gaat erkennen, Heere, ik ben strafwaardig. Indien u mij voorbij ging, het zou rechtvaardig zijn, Heere. Maar die bokken, die hebben niets gezien. God niet en daarom ook hun schuld niet, zichzelf niet. zoals ze werkelijk waren, hun naaste ook niet. Christus zegt, ik ben in de gevangenis geweest en gij hebt me niet bezocht. U hebt dit niet gedaan en u hebt dat niet gedaan. Ziet u, de verwerping is straf. Lezend in Gods woord, velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren. En dat kan de indruk geven alsof God maar een paar mensen heeft uitverkoren en de rest maar rustig laat gaan. Nee, niet verkoren betekent verworpen. En waarom verworpen? Omdat zij hem verwierpen. Het is altijd straf. Ze hebben in blindheid zichzelf verhard. Geestelijke blindheid, het is geen handicap, maar het is zonde. Mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Ze hebben niet gewild dat Christus over hen koning werd. Ze hebben nimmer de liefde gezien van Christus die zichzelf over heeft gegeven voor doenwaardigen. Ofschoon hij van zondag tot zondag wellicht aan hen gepredikt werd. Schapen, zij zullen verwonderd zijn. De bokken verontwaardigd wellicht, maar zullen toch na het ene en het na het andere verwijt aangehoord te hebben, moeten erkennen dat hij rechter is. Dat is toch wat, als je daar staat tegenover een rechter die alles van je weet. Beeft u daar niet onder, onder die gedachte, die alles van je weet, je hebt dit niet gedaan en je hebt dat niet gedaan. En je hebt dat wel gedaan. En het was ook tegen mijn wil. Je bent helemaal verkeerd geweest. Je hebt altijd gezondigd. Die gedachten, die woorden, die werken. Die dag, dat uur, die maand, dat jaar. Het wordt ons allen in herinnering gebracht. Ik ben ziek geweest en je hebt me niet bezocht. Ik ben dorstig geweest en je hebt me nooit een slokje water gegeven. Het ene na het andere verwijt. Dat is de rampzaligheid. En waar komen ze dan terecht? Dan zal hij zeggen, ga weg. In het vuur dat voor de duivel bereid is. Ziet u, de hel is niet in de eerste plaats gemaakt voor mensen hoor. Nee, zo is God niet. Hij heeft de hel gemaakt voor de duivel en zijn engelen. En toch komen de bokken daar ook terecht. Waarom? Omdat ze hem wilden volgen. De Satan. De grootste bok. Om het zomaar eens te zeggen. Die grote tegenstander van God. Die vijand. Ze zijn hem toegevallen. Wilden hem volgen. Nu dan. Dan zullen ze ondervinden. Wat er van komt. Geliefden. Het is tijd. We gaan u stoppen. Wat dunkt u van de Christus, waar zult u staan op die dag? Waar staat u vandaag? De schapen en de bokken, ze zullen straks gescheiden worden, maar de Heere kent ze, wie de zijnen zijn. En als hij nu door de rijen heen gaat, wier hart leest hij dan? Op zijn minst het gebed, laat mij van uw grote kudde ook een schaapje mogen zijn. Die rechter die op die dag zal oordelen en veroordelen, spreekt zondaren vandaag nog vrij. Mensen die zichzelf veroordelen, zullen het uit zijn mond horen. Kom tot mij en ik zal u tot een heiland zijn. O, heeft hij hen niet gevoed toen zij hongerig waren? Met zijn eigen vlees? Heeft hij haar niet gelaafd toen zij dorstig waren met zijn eigen bloed? Is hij niet tot een schuilplaats, tot een toevlucht geweest toen zij dak en thuisloos waren? Heeft hij zijn leven niet voor hen gegeven? Dat, één indruk ervan, doet het hart smelten. En het mag ook wel eens beleden worden. Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn God. Het is 12:00 geweest, zo ik denk dat we maar eindigen met dankzegging en daarna zullen we nog wat zingen. eerst eindigen met dankzegging en bidden ook om Gods zegen over de maaltijd. Heere, wil gij uw woord maar toepassen door uw Heilige Geest, dat we vanmorgen hebben gehoord dat woord, dat uw woord is, dat eeuwig zeker is en dat slechte wijsheid leert, dat ons verkondigd is door voorgangers. Geef ons de genade om dat woord ook na te volgen, Heere, opdat we toch niet veroordeeld zouden worden op de dag aller dagen als vijanden van dat woord. Zegen ons op deze dag. Geef ons uw zegen in de ontmoetingen die we met elkander mogen hebben. Geef dat deze dag deze en gene bemoedigen mag met alle vragen en zorgen die er zijn, ook in het kerkelijk leven. Dat de vraag ook werkelijk de vraag mag worden in ons hart en leven. Wat dunkt u van de Christus die ook vandaag ons weer is gepredikt? Stort uw liefde uit in zondaars harten, Heere, en we zullen u lief hebben. Trek ons en dan zullen we u nalopen. Wees gij de eerste en wij zullen ook komen, Heere. Spreek tot ons, kom en we zullen opstaan. Heere, verheerlijk uw naam en gedenk ons tezamen in uw gunst met alle die ons lief en dierbaar zijn. Ook de andere predikanten, de studenten die zich voorbereiden tot wonderen ambt, zegen ook hen. Sterk hen ook in de tijd die nog voor hen ligt. Maak alles nog wel. Heere, gedenk ons ook als we de maaltijd gaan gebruiken. Zegen alles wat op uw zegen wacht. Sterk ons naar het lichaam. Geef al wat nodig is, ook vanmiddag weer, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Zoals gebruikelijk zult u ook weer boeken en tapes en cd's aantreffen. Er zijn ook bandjes en cd's van de koren uit Canada. En die zijn vanzelfsprekend ten bate van de school in Dundas. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om allen die deze school gedenken met giften en de kerken die collecten houden, hartelijk daarvoor te bedanken. En blijvend in uw offervaardigheid en liefde aanbevolen. U kunt dus ook vandaag daaraan geven. Zingen wij nu aan het einde van deze morgen samenkomst uit de eerste psalm, de versen 1, 2 en 3. Psalm 1, de versen 1, 2 en 3. En eet u dan allen straks smakelijk.